Goedemiddag, broeders en zusters van de Zuidhoven gemeente en van andere gemeenten met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de Kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmiddag hoopt ons voor te gaan Dr. Anders J. Kiviet van Dordrecht Centrum. Harry van der Velde is de organist. Dan, broeders en zusters, de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we Psalm 66... de verzen 8 en 10. Psalm 66, de verzen 8 en 10 zingen we na welkom en mededelingen. Na voortum en groet. Psalm 77. De verzen 1 en 7. Psalm 77, de verzen 1 en 7 zingen we na votum en groet. Na het gebed, het lied van de zondagsschool, Psalm 21. Vers 13. Psalm 21, vers 13, zingen we na het gebed, het lied van de zondagsschool. Na de schriftlezing, Psalm 86, vers 2. Psalm 86, vers 2, zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging, Psalm 43, de verzen 1 en 5. Psalm 43, de verzen 1 en 5, zingen we na de verkondiging. Dan rond de geloofsbelijdenis zingen we van Psalm 145. Voor de geloofsbelijdenis de verzen 3 en 6. En na de geloofsbelijdenis, vers 7. Psalm 145. Voor de geloofsbelijdenis zingen we de verzen 3 en 6. En na de geloofsbelijdenis zingen we vers 7. De schriftlezing is uit Lucas. Lucas hoofdstuk 18, de verzen 1 tot en met 14. Lucas hoofdstuk 18, de verzen 1 tot en met 14, de schriftlezing van vanmiddag. En de tekst voor de verkondiging, dat zijn de verzen 1 tot en met 8 van het genoemde schriftgedeelte. De verzen 1 tot en met 8 vormen de tekst voor de verkondiging. Lucas hoofdstuk 18, de verzen 1 tot en met 14, de schriftlezing. En de verzen 1 tot en met 8, de tekst. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, verder een goede zondagmiddag en avond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, jongens en meisjes, luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze middagdienst waarin onze dominee Kiefiet uit het centrum zal voorgaan. Wij gaan deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 66 vers 8 en 10. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Mijn geroep uit angst en vrezen klimt tot God. Het opperwezen, God die in mijn ongeval de oren tot mij neigen zal. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. We zingen van Psalm 77, de versen 1 en 7. Laat ons nu gemeente samen bidden. Voordat we, Heere, vanmiddag onze handen hebben gevouwen en onze ogen gesloten om in het gebed tot u te gaan, baden we al een gebed. Met oude woorden. Met woorden van Asaf, de dichter. Duizenden jaren geleden, weliswaar in een andere taal. En niet in de berijming van ons. Maar toch, Toch deze woorden, mijn geroep uit angst en vrezen klimt tot God. Tot God die in mijn ongeval de oren tot mij neigen zal. Hij kende het al. De weg van het gebed. De gave van het bidden tot u. Het geschenk van het aanroepen van uw naam. En zoals het toen was, Heere, zo geldt het nog. Want u bent niet veranderd. U zegt het nog. Roep mij aan in de dag van je benauwdheid. Ik zal je eruit helpen en je zult mij eren. En u zegt het nog, zoek mij en leef. En u, Heere Jezus, die eens uw armen uitstrekte en het zei tot degene die u hoorden, kom tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal je rust geven. U bent nog bereid om zulken te ontvangen, Heere. En nog steeds geldt het. Wat u hebt gezegd klopt. En je zal worden opengedaan. Zoekt en je zult vinden. Roep en je zult antwoord ontvangen. En het geldt ook heden nog. Dat woord van u, o grote God. Dat u tot de kinderen van Jacob niet gezegd hebt. Zoek mij tevergeefs. Als we al deze woorden tot ons laten doordringen en geef, Heere, dat ze doordringen, dan beseffen we vanmiddag wel dat wanneer we ook in gemeenschappelijk gebed tot u komen, dat dat niet zomaar een vorm is. Een vorm weliswaar die we aanhouden en die op zichzelf genomen ook al goed is, maar dat het een vorm is die om inhoud vraagt en dat het een inzetting van uzelf is, Heere. Wat wij hebben gedaan, dat is de deur dichtgeslagen. De deur naar u toe. En we hebben het stopcontact uit de stekker gehaald. We hebben gezorgd dat het donker werd. Wij hebben ervoor gezorgd, Heere, dat de weg tot u werd afgesneden. Dat er een kloof ontstond, een onoverbrugbare kloof. En als het van ons afhing, dan zou de afstand, dan zou de scheiding totaal en radicaal zijn. Maar nu bent u gekomen. En nu hebt u onze eerste voorouders zelf opgezocht. En u hebt ze gevonden in het struikgewas, toen ze zich voor u verborgen. Omdat ze u niet onder ogen durfden komen. Maar u hebt het gezegd, waar ben je, Adam? Waar ben je, Eva? En u hebt nog niet tot uitvoering gebracht wat u gezegd had. Namelijk, als je van die boom van de verboden vrucht zult eten, dan zul je de dood sterven. U hebt dat oordeel nog niet totaal voltrokken, Heren. Maar integendeel, u hebt de afstand overbrugd. En u bent zelf tot ons mensen gekomen. En u hebt zelf de gave van het gebed geschonken. En daarom mogen we over die weg ook tot u gaan, Heren. Leer het ons als een wonder te beschouwen, dat u nog naar ons horen wilt, naar onze zwakke stem, naar ons broze geluid, naar de woorden van ons, Heere, terwijl we moeten zeggen, wij weten niet te bidden zoals het hoort, want u bent heilig en wij zijn onheilig, u bent de groot en de eeuwige God en wij zijn mensen van deze aarde, zwak en beperkt en zelfs zondig, opstandig tegenover u, en toch. Wilt u naar ons horen, Heere, als we vanmiddag in deze eredienst tot u komen, u danken dat we samen mogen komen in uw naam en dat we ons oor te luisteren mogen leggen bij uw woord, dat machtige woord van u, waarin u zichzelf bekend maakt aan jongeren en aan ouderen, waarin u uw naam noemt, de naam die we mogen aanroepen, de naam waarnaar u luisteren wilt. En zo bidden we. En we herinneren ons wat u, Heere Jezus, zelf hebt gezegd. Al wat ge de Vader bidden zult in mijn naam, dat zal ik u geven. En als u bidt om een zegen in deze dienst, als u vragen, Heere, of u geopende harten wilt geven, allereerst op de kansel, maar ook zeker eronder. Als we u bidden, Heere, om uw Heilige Geest, dan vragen we het u in de naam van Hem, die de gezegende Koning aan uw rechterhand is, die ook het gebed van zijn gemeente zelf heeft verworven, die zijn bloed daarvoor heeft gestort, opdat zondige en verloren mensen, Heere, u zouden kennen, u zouden leren dienen, in een leven dat door uzelf vernieuwd is. Wilt u ons zo gedenken? Wilt u zelf onze harten openen voor uw woord? En dat is het werk van uw geest. Wilt u uw woord openen voor onze harten? En dat is niet minder het werk van uw Heilige Geest. En spreek ons aan, Heere. Hier, in deze kerkzaal, de kinderen van de zondagsschool, wanneer ze wellicht een ander gedeelte uit uw woord zullen horen en met elkaar zullen zingen, schenk ons uw zegen. En als we u zouden moeten aanbieden, Heer, op grond waarvan u dat zou moeten doen, nee, Heere, dan staan we met lege handen. Want dat hebben we niet. Dat hebben we in geen enkel opzicht. Maar om het nu zo eens te zeggen, wilt u dan redenen nemen uit uzelf? Heere, wilt u het doen met het oog op uzelf en op de verheerlijking van uw naam en daarmee op het welzijn van ons en de zaligheid van onze zielen? Wilt u zelf in ons midden zijn? U, Heere Jezus, die het hebt gezegd, als er 2 of 3, en we zijn er met meer, wanneer er 2 of 3 in mijn naam zijn samengekomen, dan ben ik in het midden. Ja, wilt u zo zelf in het midden zijn, in het hart van deze samenkomst, opdat we niemand mogen zien dan u, de Heere Jezus alleen, de gezegende Zoon van de Vader, de zaligmaker van zondaren, de koning van zijn kerk, de herder van zijn kudde, tot verheerlijking van uw naam, uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen het lied dat de kinderen van de zondagsschool hebben geleerd. En dat is Psalm 21. Psalm 21, het 13e vers. Verhoog, o Heere, uw naam en kracht. Zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. Psalm 21, vers 13. Gemeente, wij lezen nu de Heilige Schrift. En wel uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 18, de versen 1 tot en met 14. We lezen samen wat we vinden in Lucas 18, de versen 1 tot en met 14. En ik lees u dit schriftgedeelte uit de herziene Statenvertaling. Lucas 18 vanaf vers 1. En hij sprak ook een gelijkenis tot hen. Hij, natuurlijk, de Heere Jezus. Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen, niet vertragen. Hij zei, er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in dezelfde stad en ze kwam voortdurend naar hem toe en zei, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. Maar hij wilde een lange tijd niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen, opdat ze uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En de Heere zei, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij hen soms lang laat wachten? Ik zeg u, dat hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des Mensen, als hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? En hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een Farizeeër en de ander een tollenaar. En de Farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei, O God, wees mij de zondaar genadig. Ik zeg u, deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die ander. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Tot zover. Wij zingen aansluitend Psalm 86, het tweede vers. Wie toch is als gij weldadig? Psalm 86, vers 2. Gemeente, ik bedien u vanmiddag het woord van de Heere in afhankelijkheid van de zegen van de Heere, maar dat geldt u ook. Ik bedien het woord van de Heere uit Lucas 18, de versen 1 tot en met 8, de eerste gelijkenis die we samen lazen. Ik lees met u nog het eerste vers en het slot van het laatste vers. Lucas 18, vers 1, en hij, de Heere Jezus, sprak ook een gelijkenis tot hen, met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. En het slot van het achtste vers. Maar zal de Zoon des Mensen, als hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? Tot zover. Het zou best kunnen, gemeente, en ik denk het bijna wel, dat u het kent. Het gedicht van een van de grote dichters van ons volk uit de vorige eeuw, Martinus Nijhoff. Het was in de jaren 30 dat hij naar Zaltbommel ging, toen daar kort tevoren een nieuwe brug geopend en in gebruik genomen was. Hij dicht daarover, in een gedicht dat de vorm van een sonnet heeft: ik ging naar Bommel om de brug te zien. Ik zag de brug, twee overzijden die elkaar vroeger schenen te vermijden, worden weer buren. Een minuut of 10 dat ik daar lag, in het gras, mijn thee gedronken, mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd. Laat mij daar, midden uit de oneindigheid, een stem vernemen dat mijn oren klonken. Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer kwam langzaam aan stroomaf door de brug gevaren. Ze was alleen aan dek. Ze stond aan het roer. En wat ze zong, hoorde ik dat het psalmen waren. O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer. Prijs God, zong zij, zijn hand zal u bewaren. Tot zover dit toch wel ontroerende gedicht. Het is van Martinus Nijhoff bekend dat hij een warme verhouding met zijn moeder had. En dat, ook toen hij al wat ouder was, veel herinneringen aan zijn moeder had. Zijn moeder die hem uit de Bijbel had voorgelezen en met hem had gezongen, die hem de psalmen had geleerd. Wel, daaraan herinnert dit gedicht. O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer. Prijs God, zong zij, zijn hand zal u bewaren. Gemeente, ik heb ook zo'n moeder gehad. Ze leeft al heel wat jaren niet meer. Maar een van de eerste herinneringen die ik heb was dat ik bij haar op schoot zat. En dat ze me de psalmen leerde. Met name dat heel eenvoudige versje dat de meesten van ons, en ook voor zover ze in de kerk nog aanwezig zijn, de kinderen wel kennen. Opent uw mond. Eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo ge het smeekt, mild en overvloedig. Eigenlijk een woord van de Heere zelf. De Heere die zegt: doe je mond maar open. Roep maar tot mij. Alles wat je ontbreekt, dat geef ik je. En ik geef het mild en overvloedig. Doe je mond wijd open, staat er in de onberijmde psalm, psalm 81. Gisteren, gemeente, zijn bij ons de koolmezen uitgevlogen. Wekenlang hoorden we het gekwetter van de kleine dieren en we konden het niet zien, Maar als we het hadden kunnen zien, dan wisten we wat we zagen. Open bekken, zo klein als ze waren. En de moeder en de vadervogel, onafgebroken vlogen ze heen en weer om de kinderen, die jonge beestjes, te voorzien van wat ze nodig hebben. En het kwam bij de beestjes binnen, want hun bekken, hun monden stonden open. Wel, dat zegt de Heere. Dat zegt hij ook vanmiddag. Dat zegt hij ook door middel van de gelijkenis die we vanmiddag met elkaar gelezen hebben en beluisteren zullen. Doe je mond wijd open en ik zal hem vervullen. Gemeente, zo luisteren we vanmiddag naar deze gelijkenis. De gelijkenis van de weduwe en de rechter. De onrechtvaardige rechter, zoals hij onder ons bekend is. En boven deze gelijkenis staat een opschrift. Nee, niet dat opschrift dat er later bij geschreven is. Maar dit is een gelijkenis dat in de tekst van de Bijbel zelf al een opschrift heeft. Dat eerste vers. En hij, de Heere Jezus, sprak tot hen een gelijkenis met het oog daarop dat men altijd bidden moet en niet vertragen, niet ophouden, de moed niet verliezen, maar doorgaan, voortdurend bidden. Altijd bidden en daarin niet vertragen. Is dat mijn leven? Ik vraag het aan mezelf. Is dat jouw leven? Is dat uw leven? Als er nou iets van u of van jouw leven geldt, vraag het jezelf eens af, op dit moment, voor Gods aangezicht, gemeente, want we zijn hier van Gods aangezicht, zo zijn we toch begonnen, onze hulp en onze verwachting is van de Heere, voor zijn aangezicht zijn we, en die vraag stellen we, niet elkaar, maar onszelf. Geldt dat nou van mijn leven? Als ik voor de Heere kom, en vanmiddag zitten we en staan we voor de Heere, kunnen we dan vrijmoedig zeggen, Heere, u weet alle dingen. U weet dat mijn leven een biddend leven is. Ik kan u niet zonder u, Heere. Wel, dat is het wat uit deze gelijkenis vanmiddag tot ons en tot jou komt. En dan zijn er drie dingen. We gaan het gewoon in de tekst langs. Allereerst, een merkwaardig voorbeeld. Dat is de gelijkenis die de Heere Jezus vertelt in de versen 2, 3, 4 en 5. Een merkwaardig voorbeeld. Vervolgens een opbeurende belofte. De versen 6 en 7 en het eerste deel van vers 8. Een opbeurende belofte. En tenslotte, en lieve gemeente, dan komt het wel heel dichtbij, een onthullende vraag. Die laatste vraag. De Zoon des Mensen, en zo spreekt de Heer Jezus over zichzelf. De Zoon des Mensen, als Hij komt, en Hij komt, zal hij dan geloof vinden op de aarde? Zal hij dit geloof vinden op de aarde? Dat is de vraag tenslotte. En die vraag die dringt om een antwoord. En dat antwoord dat moeten we voor Gods aangezicht formuleren als we naar dit gedeelte, deze gelijkenis, deze preek luisteren. Drie dingen dus. Een merkwaardig voorbeeld, een opbeurende belofte en een onthullende vraag. We komen, gemeente, in deze gelijkenis twee mensen tegen. Zo staat het in vers 2. Er was in een zekere stad een rechter. En in vers 3. En er was in diezelfde stad een weduwe. Een rechter en een weduwe. Twee mensen, de Heer Jezus poneert ze. Hij stelt ze naar voren. Hij zet het licht, het schijnsel op hen. Hij zegt, zie je ze? Een rechter en een weduwe. Een weduwe en een rechter. Hij plukt ze als het ware uit de bevolking van die stad. En hij stelt ze vanmiddag voor ons. Die rechter, je zou kunnen zeggen, de burgemeester. De man die het voor het zeggen heeft. Democratie was er in Israël niet. De rechter, de man die in geschillen recht moest spreken, die de stad moest besturen, die ook over de goede orde van de dingen zijn verantwoordelijkheid had. De man ook die moest opkomen voor de onderdrukten, de sociaal zwakken in de samenleving van toen. En de norm De norm van zijn rechtspraak was natuurlijk de wet van Mozes. En in de tijd van de Heere Jezus de normen uit de wetgeving van de Romeinse overheersing. Het Romeinse recht, dat in grote lijnen een rechtvaardig recht was. Deze rechter, een vertegenwoordiger van de Heere, de God van Israël, hij die zijn oor te luisteren moest leggen bij de onderdrukten van het volk. Dat is de rechter. En dan die ander, een weduwe. Onder ons zullen er ook weduwen zijn. Als je weduwe bent, dan is er verdriet in je leven gekomen. Dan mis je hem van wie je hield, met wie je misschien zoveel jaren getrouwd en aan hem verbonden was. Maar hij is niet meer aan je zijde. Verdriet. Maar gemeente, als je weduwe in Israël was, nee, zo mocht het niet van de Heere, maar de praktijk was wel dikwijls zo. Als je weduwe was, dan was je een verdrukt en een uitgebuit. Dan had je geen enkel recht. En zeker als je geen kinderen had, dan was je overgeleverd aan ja, wat men met je deed. En was er iemand die je uit je huis wilde zetten, dan gebeurde dat ook gewoon. En de mensen waren hard en zijn nog hard voor elkaar. Als daar bijvoorbeeld in de tijd van de Heer Jezus een blind geborene is, dan vragen de discipelen, heeft deze gezondigd of een ander? Rechtstreeks een verband tussen ongeluk en zonde. Wel, dat was de benadering voor een weduwe. Ze zal wel grote zonde gedaan hebben. In ieder geval, deze vrouw uit deze gelijkenis, haar was onrecht aangedaan. Wat het precies was, dat weten we niet. Misschien had ze iets moeten ontvangen wat aan haar niet gegeven was. Of werd ze misschien dwarsgezeten door mensen die machtiger waren dan zij. Maar hoe dan ook, er is haar grievend onrecht aangedaan. En ze kan er niet mee leven. Ze wordt als het ware helemaal in één gedrukt. En dan schroomt ze niet om haar recht te halen. Om die weg te bewandelen die haar gegeven is om genoegdoening te krijgen. Ze gaat naar de rechter. Maar van die rechter staat nog iets in onze tekst. Hij is een man die om God niet geeft, die God niet vreest en die geen mens ontziet. Hij is iemand die er niet tegenop ziet om slinkse wegen te bewandelen. En die het recht vertrapt en die gewoon doet waar hij zelf zin in heeft. Die om God niet geeft en die om zijn medemens niet geeft. En nu die vrouw. Ze gaat toch. Ze gaat op weg naar de rechter. Die rechter die God niet vreest. En misschien dat haar buren tegen haar gezegd hebben, vrouw, wat haal je in je hoofd? Je kunt je de moeite wel sparen. Dat hoort echt helemaal niks met jou hoor, bij die rechter. Je bent een arme, rechteloze weduwe. Wat zal hij nu met jou? Wees verstandig en probeer het maar niet bij die goddeloze rechter. Maar gemeente, zo niet die vrouw. Ze gaat, gedreven als ze is, waardoor? Nou, dat is wel duidelijk. Gedreven door haar nood, gedreven door de omstandigheden, gedreven door het onrecht dat haar is aangedaan. En zo staat ze op enig moment voor de rechter. En als ze aan de beurt is, dan zegt de rechter, en? Wat is er? En dan gemeente in één enkele zin, dan stort ze haar hart voor deze rechter uit. Doe mij recht tegen mijn tegenpartij. Doe mij recht, o rechter, en ze zal verteld hebben wat er aan de hand is. En ik leg mijn lot in uw handen. Doe mij recht, want er is een tegenpartij die mij dwars zit. Doe mij recht tegen mijn tegenpartij. En de rechter, we hoeven er niet veel fantasie voor te hebben. Hij kijkt haar eens aan en hij taxeert haar en hij concludeert dat hij van haar niks te winnen heeft. Geld om aan hem te geven heeft ze niet. En daarom, hij negeert haar. Misschien haalt hij zijn schouders op, maar hoe dan ook, hij zegt, nou, ik kan niks voor je doen. Ga maar weg. Maar gemeente, nu die vrouw. En dat is het bijzondere in deze gelijkenis. Nu die vrouw. De volgende dag staat ze er weer. En ze zegt, rechter, doe mij recht tegen mijn tegenpartij. Doe mij recht. En de rechter fronst zijn wenkbrauwen en hij zegt, jouw zaak is al behandeld. In het Romeinse recht geldt immers ne bis in idem. Dat betekent, er wordt niet twee keer gesproken over dezelfde zaak. Uw zaak is behandeld. Ik kan niks voor je doen. Wegwezen. Maar gemeente, de volgende dag staat ze er weer. En opnieuw zegt ze, rechter, doe mij recht tegen mijn tegenpartij. U bent de rechter en ik ben de benadeelde. Ken uw plicht, o rechter, doe mij recht. En om een lang verhaal kort te maken, zo gaat het nogal een poosje door. En in mijn verbeelding, het gaat buiten de grens van deze gelijkenis, maar het past er helemaal in. En mijn verbeelding komt op enige dag deze vrouw, de rechter, tegen op de markt. En ze grijpt hem bij zijn kraag. En ze zegt, meneer de rechter, doe mij recht tegen mijn tegenpartij. En een paar dagen later, 's avonds zit de man zijn krant te lezen, bij wijze van spreken. En er staat iemand aan de deur en zijn vrouw zegt, er is iemand voor je. En wie staat daar? Daar staat die vrouw. En ze zegt, doe mij recht tegen mijn wederpartij, o rechter. En zo gaat het maar door en zo gaat het maar door. Doe mij recht. En gemeente, dan komt er een ogenblik. Dat de rechter zich bezint. En dat hij tegen zichzelf zegt, of misschien tegen zijn vrouw zegt, ik vrees God wel niet. En ik ontzie geen mens. Maar ik word dodelijk gekweld door deze vrouw. Zo moeilijk valt ze me, keer op keer. Om haarzelf geef ik niks. En ook niet om haar kinderen en evenmin om haar recht. Maar ik kan er niet meer tegen. Straks komt ze en dan slaat ze me in het gezicht. Ze geeft me hoofdbrekens. Ik word nog dwaas van dat mens. Daarom, ik zal haar zin geven. En ik zal doen wat ze vraagt. Is dat omdat hij nu plotseling een menslievende man geworden is? Nee, in het geheel niet. Gemeente, hij gaat overstag. Waarom? Louter en alleen omdat deze weduwe volhield en dag aan dag met haar klacht tot hem kwam. En gemeente, waarom kwam ze met haar klacht tot hem? Vanwege haar nood? Daarom. Omdat haar nood zo groot was dat het wel opgelost moest worden. Ze kon niet meer leven. En daaraan heeft ze het te danken. Dat deze rechter toch naar haar hoort. En toch recht doet. Nou gemeente, dat is de gelijkenis. Dat is dat wonderlijke voorbeeld. En als de Heer Jezus deze gelijkenis vertelt en verteld heeft, dan ziet hij de kring van zijn gehoor rond. En dan ziet hij ze in de ogen. En hij zegt, heb je het gehoord? Gemeente, het geldt ook ons. Heb je het gehoord? Hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Versta je het? Zegt de Heer Jezus. Begrijp je wat ik met deze gelijkenis bedoel? Heb je gehoord wat de onrechtvaardige rechter zegt? En bij deze gelijkenis, gemeente, en ik noemde het al, daar hangt al een sleutel. De sleutel om de betekenis van deze gelijkenis te openen en binnenin deze gelijkenis te komen. Daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Dat is de toepassing. Altijd bidden en niet ophouden. Niet vertragen. Wel gemeente, zo kom ik bij mijn tweede gedachte. Want de Heer Jezus stopt niet als hij zegt, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Maar dan wijst de Heer Jezus naar boven. En hij zegt, zal God dan geen recht doen aan degenen die dag en nacht tot hem roepen? Zal God dan geen recht doen? Gemeente, weet u wat opvalt? Opvallend is het begin van vers 6. Daar staat niet Jezus zei, maar daar staat de Heere zei. Hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. De Heere Jezus. Hij die macht ontvangen heeft. Hij die de zoon van de Vader is. Hij die door zijn Vader gezonden is. De grote profeet en leraar die op aarde gekomen is. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Hij die op aarde gekomen is om het woord van zijn Vader te verklaren. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geborene die in de schoot van de Vader is. En van eeuwigheid was. Die heeft hem ons verklaard. Gemeente, de Heere Jezus. De Heere Jezus kent de harteklop van zijn Vader. Hij heeft van eeuwigheid met eerbied gezegd aan het hart van zijn Vader gelegen. En hij weet wat in de Vader is. Het maakt nogal uit wie iets over God zegt. Gemeente, vanmiddag is het de Heere Jezus zelf die het zegt. De Heere zei, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan degenen die nacht, dag en nacht tot hem roepen? Ja, hij zal ze zeker recht doen. Gemeente, bent u ervan onder de indruk? Vanmiddag. De Heere Jezus zegt het. Hij zegt iets over zijn Vader. En er is niemand die God de Heere, zijn Vader, zo goed kent, tot in het diepste van zijn goddelijk eeuwig bestaan, zijn harten roerselen, zijn harten klop. Om het met de Statenvertaling te zeggen, de rommelende ingewanden van zijn barmhartigheid. Niemand weet er zoveel van als de Heere Jezus. En hij zegt het. En hij verklaart het. En hij zegt het openlijk. Zal God dan geen recht doen? Dat is een retorische vraag, maar er zit het antwoord in. God zal zeker recht doen. Hij zal zeker horen. We doen even een stap terug. En we bezien nog even die twee. De weduwe en de rechter. De weduwe. Van wie is zij het beeld? De weduwe. Gemeente. De kerk op aarde. Gods kerk. Zij is de weduwe. Ze is verweest. Want haar man is niet bij haar. Gods kerk. Van alle eeuwen. Van alle plaatsen. Ook vandaag. En niet alleen van Dordrecht. Maar ook van Soedan. En van Korea. En van Nigeria. En van Irak. Gods kerk is een verdrukte kerk. Gods kerk is een kerk die nog alles in de kreukels zit. Gods kerk is een weersproken kerk. Gods kerk is een kerk die onrecht wordt aangedaan. Als ze niet de ruimte ontvangt om kerk te zijn. Om getuigenis van haar God te geven. Om zijn naam te belijden aan allen en in ieder. Om samen te komen. Gods kerk op veel plaatsen wordt in de gevangenis gegooid. En kerkgebouwen worden verwoest. Gemeente, het spitst zich wel toe, vindt u ook niet. In het Midden-Oosten. De reportages die we in de afgelopen week van Richard Groeneboom konden horen vanuit Egypte. Ze zeggen genoeg. En op veel andere plaatsen. Gods kerk is als een weduwe. Een die verdrukt wordt. Van wie het wel lijkt dat ze geen rechten heeft. Want er is die vijand, die boze, die het op haar voorzien heeft. Zoals we lezen in Openbaring 12. Dat de draak bezig is om het kind dat geboren is, het kind van de vrouw, te bespringen en weg te nemen en te vermorzelen. Gods kerk. Maar zo kan het ook persoonlijk. Herkent u dat? Zo kan het ook heel persoonlijk. Hebt u ook vijanden? Vijanden? Ik leef in goede harmonie. En toch, heb jij vijanden? Hebt u vijanden? Gemeente, het behoort tot het, ja, tot het wezen van Gods kerk. Het behoort tot het kenmerk van Gods kinderen dat ze vijanden hebben. Als het niet van buitenaf is, dan in ieder geval wel van binnenuit. Zoals onze catechismus het zegt in zondag 52. De doodvijanden die haar belagen. De duivel. De wereld. En je eigen verdorven hart. Vijanden die het op je leven hebben voorzien. En als je ze nou niet hebt. Als ik ze nou noem de boze. En de wereld. En je eigen hart. Als je nou moet zeggen, ja, maar dat zijn mijn vrienden. Nou gemeente, dan moet je toch eens even nazien. En dan moet je toch eens even voor het röntgenapparaat gaan staan. En dan moet je leven toch eens even doorlicht worden. Wie ben je dan voor God? En wie is God voor je? Gods kerk heeft vijanden. Vijanden. En ik kan er niet tegen op. Die me overstemmen. Die me overmeesteren. Die me mee willen slepen. Het verderf in. De dood in. En welke wapens heeft Gods kerk? Nou gemeente, het lijkt wel hele zwakke wapens. Welke wapens? Nou eigenlijk maar één wapen. Wat dan? Wel gemeente, dit wapen. Dat deze weduwe hanteerde. En het lijkt zo zwak. En toch. Het is het allersterkste wapen. En nu bedoel ik het heel eerbiedig. Nu bedoel ik het heel eerbiedig. Maar het is. Als een kleine jongen geplaagd wordt, gepest wordt door anderen. Dan zegt hij, weet je wat, ik zal mijn grote broer er eens bij roepen. Dan durven jullie niet meer. Dat is nou het geheim van Gods kerk. Ze roepen tot hun oudste broeder. De Heere Jezus Christus, die de koning is. God drie enig, die in de hemel is. De Almachtige, die macht heeft in de hemel en op de aarde. Wat is haar wapen? Is het ook jouw wapen? Is het uw wapen? Het gebed. Het gebed, geliefden. En daarom is het niet voor niks dat deze gelijkenis begint met de sleutel aan te reiken. Dat ik altijd bidden moet en niet vertragen. Of ben jij soms niet in gevaar? Of ken jij niet de aanvallen van de boze? Of weet jij niet van het bedreigende van de zonde? Of komt er uit jouw hart niet van alles voort waarvan je zegt, oh, het klopt helemaal niet, ik ben een zondig en een verloren mens. En hoe zal het moeten? Daarom, het gebed, het dringende gebed, het altijd doorgaande gebed. O God, laat me niet verloren gaan. Doe mij recht, o God. Doe mij recht tegen mijn wederpartij. Twist gij mijn twistzaak. Psalm 43. Dat is die weduwe. En gemeente, nu die rechter. Nou, dan wordt het ontroerend. Want Gods kerk, ja, Gods kerk heeft een rechter. Maar dat is geen onrechtvaardige rechter. Dat is de meest rechtvaardige rechter. Dat is God in de hemel. Dat is die God aan wie je je zaak mag toevertrouwen. Die je mag aanroepen. Die zijn naam heeft geopenbaard, lieve gemeente. Die zijn zoon heeft gegeven. Die nou alles heeft gedaan. Opdat zijn beknelde en geteisterde en ontredderde kerk niet verloren zou gaan. Maar zalig zou worden. De heilige God, die zijn zoon van zijn hart heeft afgescheurd en in deze wereld heeft gelegd. God uit God, licht uit licht, maar als een mens geworden is, die in alle benauwdheden is benauwd geweest. Gods kerk heeft een almachtige rechter, maar die ook weet wat het is om onmachtig te zijn. Die geteisterd is door de vijand. Die het heeft geroepen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar die overwonnen heeft. Deze is het. Die almachtige God. Tegelijkertijd die bewogen God. Die God die het zegt, maar ik heb er geen behagen in. Dat de goddeloze verloren gaat. Maar daarin heb ik behagen. Dat de goddeloze zich bekeert en leeft. Wel gemeente, de Heere Jezus gaat. Wanneer hij over de rechter spreekt op zijn vader en tegelijkertijd op zichzelf wijzen. Hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zou God dan geen recht doen aan degene die dag en nacht tot hem roepen? die God gemeent is niet hardvochtig. Oh, hij is wel heilig. En hij ziet erop toe dat uw leven heilig is. Hij ziet erop toe dat u uw leven in zijn handen legt. Maar hij is een God die genadig en ontfermend is. En die verloren zondaren wil redden van het verderf. En ze wil kronen met goede tierenheid en barmhartigheden. Hij zal haar recht doen. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Kom maar. En gemeente, dan lezen we nog wat erachter. En ik ben blij dat de herziene Statenvertaling het op deze wijze vertaald heeft. Want zo staat het er eigenlijk ook. Hoewel hij hen soms lang laat wachten. U zegt, dat ken ik. Dat ken ik. Daar weet ik van. Er ligt een nood in mijn leven. En ik roep tot de Heere. Ik bid hem of hij mij verlossen wil uit de ellende waarin ik verkeer. Er is een conflict in je huwelijk. En het lijkt niet op te lossen. Er is een zwarigheid in je ziel. En hoe zal het moeten? Of je kent iets van een diepe depressiviteit. Zodat wanneer je aan de dag moet beginnen het als een berg is. En wanneer je 's nachts op je bed ligt te woelen. Dan vraag je, is God er nog? U zegt, dat ken ik. Nou gemeente, in de Bijbel kenden ze het ook. Wat denkt u van Asaf? Asaf, van wie we de psalmen zongen. Heeft God zijn gena vergeten? Nooit meer. Zal hij nooit meer aan ontferming gedenken? Hebben zijn barmhartigheden soms een einde? Heeft hij ervan afgezien om zijn beloften te vervullen? De dichter van Psalm 119. Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar uw heil. En naar de toezegging van uw rechtvaardigheid. Zo komen we ze tegen in de Bijbel. Asaf, ik noemde hem al. David. David, de gezalfde. Maar David die het moet uitroepen. Ik zal nog één deze dagen door de hand van Saul omkomen. Paulus. Paulus die ijverig was in de dienst van zijn zender. Maar hij heeft een doorn in het vlees. Hij heeft grote moeite, misschien wel een ziekte. En hij is ontredderd en hij weet niet hoe hij verder moet. En hij bidt de Heere. Het is alsof een duivel hem met vuisten slaat. En hij zegt, Heere, neem die doorn weg. Maar ach, het duurt al zo lang. Of misschien u wel. U begrijpt het. Als de dichter van een van de psalmen zingt, met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen, daar gij alles ziet en hoort. Ja, gemeente, dat behoort tot de weg die de Heere met zijn kinderen dikwijls gaat. Hoewel hij hen soms lang laat wachten. En wat bedoelt de Heere er dan mee? Is het uit lust tot plagen? Heeft hij iets van leed vermaak in het leven van mensen? Zou het soms kunnen zijn dat hij geen medelijden heeft met degenen die bestookt worden? Heeft de Heere geen zin om te horen naar het geroep van zijn ellendigen? Wel nee, gemeente, deze gelijkenis van de Heere Jezus, die laat het licht erop vallen. We mogen als het ware een ogenblik aan de voorzijde van het borduurwerk zien. We mogen iets ontwaren van het wondervolle patroon dat de Heere in uw leven borduurt. Wij kijken maar tegen de achterkant van aan en dan zien we allerlei rafels en fladden en we weten niet waar het allemaal toe dient. En de Heere laat het hier ons nu zien. Dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Het was in de oorlog. In de bezettingsjaren, in de hongerwinter, echt gebeurd, dat er een jong gezin in Rotterdam woonde. En meer de maanden vorderden, werd het eten voor het gezin minder en minder. En op laatst aten ze suikerbieten en tulpenbollen. En toen op enig moment, toen zei die jonge man tegen zijn vrouw, ik ga mijn vader opzoeken. Zijn vader die een boerderij had in de Hoekse Waard. Ik ga mijn vader opzoeken en vragen of hij wat voor me heeft. Aardappelen of uien of misschien nog een restant van de oogst van vroeger. En zo kwam hij bij zijn vader. En hij vroeg, vader, hebt u wat voor me? Want we hebben geen eten. Jawel, zei zijn vader, ik heb wat voor je. Hier, neem maar mee. Maar anders dan die jonge man gedacht had, gaf zijn vader maar een kleine hoeveelheid mee. Geen mut aardappelen in een grote jutezak. Nee, een kleinere zak. En een paar uien en nog wat. Ja, maar vader, maar waarom zo weinig? En toen het antwoord van die vader. Jongen, ik zie je zo graag. Gemeente, begrijpt u? God houdt zijn kerk kort, omdat hij ze zo graag ziet. Waar? Aan zijn voeten. Als mensen die het niet hebben. En die het niet kunnen. En die het niet weten. Maar die daarom uit pure armoede en vanuit de nood van hun leven geen dag kunnen overslaan om tot hun God te gaan. En het motief van de Heere is: ik zie je zo graag. Gemeente, ziet God u? Ja, natuurlijk, hij ziet ons allemaal. Hij is alwetend, maar u begrijpt hoe ik het bedoel. Ziet hij u? Met uw zuchten en uw zorgen, maar ook met uw zegeningen. Want het zijn de goede tierenheden des Heren dat we niet vernield zijn. Ziet hij u, jou, dagelijks aan zijn voeten? Hij zegt, ik zie je zo graag. En wanneer de Heere ons dan maar mondjesmaat geeft, alleen voor deze dag, zoals Israël in de woestijn, elke dag opnieuw, elke morgen moesten ze erop uit. Het is omdat de Heere me zo graag ziet in een afhankelijke, ootmoedige en boetvaardige gestalte. Daarom houdt hij de zijnen kort. Maar nu is er nog iets. U zegt ja, maar er is nog iets en daar struikel ik over. En u hebt het netjes omzeild tot nu toe. Vers 7. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nog tot hem roepen? Uitverkoren. Nou, dat is wel een hoge stand in het geestelijk leven. Dan moet ik natuurlijk eerst weten dat ik uitverkoren ben. En pas dan kan ik naar hem toe. Pas dan kan ik aan zijn voeten gaan liggen om te bidden. O God, wees mij genadig. Want de Heere beperkt deze belofte alleen voor zijn uitverkorenen. Ja, u hebt wel gelijk. Althans, als u zegt het is voor zijn uitverkorenen. Maar leest u het niet verkeerd. Gemeente, hoe we het moeten lezen, dat is, laat ik het nou zo zeggen. En opnieuw zeg ik erbij, ik bedoel het eerbiedig. Als God in de hemel een mens op aarde ziet, op zijn knieën, in aanbidding en in dringend gebed, o God, wees mij genadig. In de gestalte van deze weduwe, elke dag opnieuw, steeds weer, vanwege de nood van mijn leven, vanwege de verdorvenheid van mijn ziel, vanwege de verlorenheid van mijn bestaan. Heere, schenk me uw genade, laat me niet verloren gaan. Dan is het de grote God. En gemeente, nogmaals, ik bedoel het in alle eerbied, die zijn zoon aan zijn rechterzijde aanstoot. En zegt, o mijn zoon, zie je hem of haar daar? Zie hem daar bidden en roepen tot mij, tot ons. En dan zegt de Heere, dat zijn ze nou. Dat zijn mijn uitverkoren. Zou u willen weten of u uitverkoren bent? Nee, daarmee hoef je niet in te zien in de eeuwige boeken van God. Die hij in de stilte van de eeuwigheid beschreven heeft met daarin de namen van zijn uitverkoren. Maar hier ligt het kenmerk. Als dit van je leven geldt, die dag en nacht tot hem roepen. In die weg wil de Heere je er getuigenis van geven. Dat hij een verhorend en een genadig God is. En hij zegt het. Deze zijn het die ik geroepen, die ik verkoren heb, die dag en nacht tot hem roepen. En dan tenslotte de vraag. Ik kan er kort over zijn. Maar, zegt de Heere Jezus. En dan ziet hij, gemeente, vanmiddag ons allen aan, mij inclusief. En hij vraagt, maar, zal de Zoon des Mensen, als hij komt, wel het geloof vinden op de aarde? Gemeente, deze tekst wordt nogal eens misbruikt. En dan wordt gezegd, zie je wel, het koninkrijk van God zal op aarde als een nachtkaars uitgaan. Want als de Zoon des Mensen terugkomt, dan zal hij geen geloof vinden op de aarde. De Heer Jezus heeft het toch gezegd? Maar zo moet je die tekst niet lezen. Het is een vraag. Aan wie? Aan mij. En aan u. En aan jou. De Zoon des Mensen. Als hij terugkomt, zal hij geloof vinden op de aarde. Gemeente, gisteren is hij niet teruggekomen. Ondanks het feit dat velen het dachten, hij is niet teruggekomen. Maar ik kan vandaag alsnog komen. Misschien straks wel. Voordat ik in mijn eigen gemeente ben, kan de Heere Jezus teruggekomen zijn. Gelooft u het? Dat is de actualiteit van de hoop die Gods kinderen hebben. Hij komt. Hij komt. En misschien de vrees die u en ik hebben. Maar toch, hij komt. Maar de vraag is, als hij komt, zal hij geloof vinden op de aarde? Welk geloof? Nou, gemeente, dat geloof van die weduwe. Dat noemt de Heere Jezus nou geloof. Als hij het aan die vrouw had gevraagd, ben je een gelovige vrouw? Dan had ze gezegd, nou, ik weet niks van mezelf. Ik weet alleen dat ik nood heb. En dat ik het van die rechter, van die grote rechter moet hebben. Maar God zegt, en dat noem ik nou geloof. En dat zijn nou mijn uitverkorenen. Maar de vraag is, geldt het mij? Geldt het u? Geldt het jou? Wat zal de Heere vinden als hij terugkomt? Een kerk die vol van ijver is, die bezig is met van alles en nog wat. Jongelui die opgaan in van alles en nog wat, getuigen hun hives sight. Ouderen, mensen die midden in het leven staan, die aan hun carrière bouwen en die 80 of nog meer uren maken om geld te verdienen. Gemeente, waar gaat ons leven in op? Of moet ik zeggen, waaraan zal ons leven ten onder gaan? De vraag is, is de gestalte van deze weduwe het beeld van uw en mijn leven? En daarom de dringende vraag. De Zoon des Mensen, als hij komt, en hij komt, zal hij geloof vinden? Zal hij dit geloof vinden? Bij u, bij jou, bij mij? Amen. We zingen Psalm 43, de versen 1 en 5. Thank you. Wij zullen nu de Heere danken en bidden. En in onze voorbeden gemeente gedenken we heel in bijzonder uw oud-predikant, dominee van der Schaaf en zijn vrouw. Eerder deze maand was mevrouw van der Schaaf jarig, maar zoals u weet is zij zelf niet meer bewust van het feit wie zij is. En nog minder van het feit dat ze jarig was. Een diep kruis voor onze broeder en natuurlijk ook voor zijn vrouw. Laat ons samen de Heere danken en hem bidden. Heere, opnieuw mogen we uw naam aanroepen. Opnieuw mogen we in het gebed tot u komen. Laat het zijn, Heere, in de gestalte van deze weduwe, dat we tot u gaan, Heere, met de dingen waarvan we beseffen dat het tot onze nood behoort. En dat u, Heere, alleen ons daarvan kunt verlossen en ons kunt schenken wat we echt behoeven. Voor tijd en voor eeuwigheid, voor ons lichaam en voor onze ziel, in leven en in sterven. We danken u, Heere, dat u uw woord ontvingen. Een woord, Heere, dat u door middel van dit voorbeeld aan het hart van uw hoorders hebt gelegd. Een sprekend beeld, een kwetsbare vrouw en een machtige rechter. En toch, hij ging overstag en hielp. Vanwege de nood van deze vrouw. Vanwege haar aanhoudend gebed. En zo, Heere, zo wilt u zich ook laten verbidden. Dat is ook een woord uit de schrift. En de Heilige God liet zich verbidden. Zo wilt u het gekerm en het geroep horen. En zo mogen we tot u komen, Heere. O, geef ons dat geloof van deze vrouw. Geef ons krediet op u. O, hoorder der gebeden. Leer ons bidden, Heere, we kunnen het helemaal niet. Schenk ons de inspraak van uw Heilige Geest, die zucht met onuitsprekelijke verzuchtingen, die het ons leert, die het ons voorzegt, die ons op zijn leerschool, de leerschool van het gebed neemt, om in schuldbelijdenis en in lofprijzing, in erkenning van uw naam en in voorbeden, tot u mag gaan, Heere. En wilt u dan genadig verhoren. We bidden u voor de gemeente, voor de broeders van de kerkenraad. We bidden u voor de lege plaats hier op deze kansel. Althans wat een eigen dienaar betreft, wilt u erin voorzien. En laat ook, Heere, daarvoor gebed in de gemeente zijn. Laat uw woord voortgang mogen hebben onder jongeren en ouderen. Heere, geef dat we voor u eerlijk zijn. Eerlijk gemaakt zijn. Mensen die u in uw woord noemt goddeloos en die voor u niet kunnen bestaan. Zoals de dichter uit Psalm 130 die het uitriep. Als u mijn ongerechtigheid gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar die ook wist van dat andere. Dat u bekend wilt maken, dat u op ons hart wil leggen. Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Schenk zo uw zegen. En alles wat in en door middel van de gemeente mag gebeuren, te midden van de gemeente en ook naar buiten toe. We vragen om uw onmisbare zegen over het werk van zending en evangelisatie, van diaconaal werk, van wereldwijde bijbelvertaling. Almachtig God, wilt u erin meekomen en laat al dat werk mogen heen stuwen naar de komst van uw koninkrijk, als u alles zult zijn in allen. We bidden u voor onze oude broeder dominee van der Schaaf en zijn vrouw. U weet de zorg en de nood, o Heere, gedenk ze. En geef dat onze broeder mag ervaren, dat het woord dat hij ooit zelf mocht uitdragen waar is. En dat hij er nu zelf ook van leven mag, van de overgeschoten brokken. En Heer, ook dat is brood. Mag het voor hem het brood des levens zijn, ook zodanig dat hij er moed aan ontleent en op mag zien tot u boven de omstandigheden. We bidden u voor allen die in de dienst staan. De dienst van uw woord. En het evangelie, Heer, als het recht gebracht wordt, het roept de weerstand op, want het gaat op onze tenen staan en het doorsteekt onze ziel met het tweesnijdend scherp zwaard van uw woord. Zorg ervoor, Heer, door het werk van uw geest, dat het toch erkend mag worden als het woord van u. En wilt u nog bekeren en geloof schenken. Zo zien we op tot u. We bidden u voor hen die in onze samenleving aan de rand staan. Gedetineerden, ex-gedetineerden, verslaafden, daklozen, prostituees. Almachtig God, ontfermt u zich. U die het gekneusde en het gekwetste wilt opzoeken. Die het gekrookte, het geknakte riet niet zal verbreken. En de walmende vlaspit niet zult uitblazen. En zo bidden we om uw gunst voor tijd en eeuwigheid. Verhoor ons in uw trouw. En gedenk ons, o Heere. We danken u voor wat u gaf in deze dienst. En dat alles om Jezus wil. Amen. De gaven zullen nu worden ingezameld tot instandhouding van de dienst van de Heere. Wij zingen daarna uit Psalm 145. Psalm 145, het derde en het zesde vers. Gemeente, wij doen nu belijdenis van het christelijk, van het ontwijfelbaar christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we doen dat in gemeenschap met de kerk der eeuwen. In directe aansluiting daarop zingen we het laatste, het 7e vers van dezezelfde psalm 145. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding des vleeses en het eeuwige leven. Biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.